één lichaam van Christus. Ik weet dat sommigen niet de hele middag kunnen blijven. En ik neem het u absoluut niet kwalijk als het tijd is dat u, zelfs als ik nog niet klaar ben, gewoon voorzichtig is weggaat. Ik ben blij dat je voorlopig even blijft zitten, zolang het kan. Nu is zo mijn... René begon te lachen toen hij het stencil zag. Want hij zegt, ja, 3 kwartier is het, haal je dat? Ik zeg, ja. Ja, maar ja. Hij zegt, ja, maar het zijn wel 5 bladzijden. Nou is het zo op onze Bijbelkring, maar daar gaat het dan toch weer net iets anders aan toe. Dan doen we ongeveer een avond over een halve of een hele bladzijde. Ik hoop niet dat het geval is met deze. Ik ga me niet haasten, maar ik stop gewoon als de tijd op is. Zo'n 45 tot 50 minuutjes. En dan heeft u het blad, kunt u thuis verder nalezen. Aan de andere kant hoop ik eigenlijk dat we een hele eind komen. Ik wil kort met elkaar toch weer zo na het eten en na alle gesprekjes. Wil ik kort met elkaar nog even ons aangezicht zoeken om ons weer te mogen richten op zijn woord. En in dit geval ook weer uit Efeze 4. 1 lichaam van Christus. We zullen kort met elkaar doen. Liefdevolle Vader, machtige God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we weer verder mogen gaan met de studie. Dank u wel voor het eten dat we mochten genieten. Voor de gesprekjes die er waren en gesprekken. Dank u wel, Vader, dat we van u verwachten dat u ons schenkt een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Te mogen groeien in de erkenning van u en vervuld te zijn met de erkenning van uw wil. Vader, dat is het gebed van Paulus voor ons en dat mogen we ook voor elkaar bidden en voor onszelf. Dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat we in alles afhankelijk zijn van u, in het spreken, maar ook in het luisteren, in het verstaan van datgene wat vanuit uw woord tot ons komt. En dank u wel dat we uw woord kennen. En dat we u kennen als onze God en Vader. En dat we onze Heer kennen, waarover gesproken is. En dat we mogen beseffen dat u ons geroepen heeft om uitgeroepen gemeente te zijn waarvan Christus het hoofd is. Daar dank u voor in Jezus naam. Amen. Goed, ja, ik loop een beetje over het stencil heen. Dat is een beeldspraak. Nou, het gaat straks even over beeldspraak. Want dat is een van de moeilijkste dingen vaak die er zijn om... Hij mag ietsje zachter op in voor mij. Sorry, is het voor jullie? Hij moet wat harder. Ja, een beetje bastoon moeten erin, hè? Ja, ja, minder scherp en meer bas. Het begint met een kort overzicht van wat er gaat gebeuren. Nou, dat komt straks ook op het scherm te staan, dus dat slaan we gelijk over. Het eerste waar we mee beginnen is een korte uitleg over beeldspraak. Er is met name over het lichaam, het ene lichaam, het lichaam van Christus, heel veel verwarring. Ik wil een korte uitleg geven over beeldspraak. En ik heb daar zelf gewoon een beeldspraak verzonnen om niet op geestelijk terrein te komen, maar door en misschien weer verwarrende gedachten ontstaan. In het algemeen zijn beeldspraken gebaseerd op feitelijke waarheden, op iets werkelijks, laat ik maar zo zeggen. Hè. Een schip dat over de zeeën vaart, hè, dat is een letterlijk een schip, een werkelijk schip, kan worden genomen als een voorbeeld voor de volgende beeldspraak. En de beeldspraak is dan: de kameel is het schip van de woestijn. Heb je dat wel eens gehoord? Ja, is waar? Ja, ja, ik kent u, hè? Ja. Dus ik, nou is het zo, het gekke is, dat schip is werkelijk en die kameel is ook werkelijk. En wat gebeurt er nu? Dat de vergelijking van de kameel met het schip is dan de beeldspraak. Ja, want u kent wat elementen van de kameel, u kent wat elementen van het schip. En omdat we weten dat die twee dingen volkomen verschillend zijn van elkaar, gaan we in de beeldspraak één of twee aspectjes van het totaal van verschillende dingen, gaan we met elkaar vergelijken om op een gegeven moment tot, ja, tot het begrijpen van een beeld te komen en daarmee probeer je dan ook verder te gaan. Oké, dat was de inhoud. Nou, hier is dat schip waar ik net over sprak. Ja, wat volgt is natuurlijk de kameel. He, we hebben een schip en een kameel. Nou is de beeldspraak, de kameel is het schip van de woestijn, is op grond van beperkte gelijkenissen een beeldspraak geworden. Nou, de twee kenmerkende gelijkenissen van het kameel met een schip kunnen bedoeld worden. Ten eerste, zoals een schip de zeeën doorknuist om mensen of goederen op hun bestemming te brengen, zo doet een kameel dat in de woestijn. Dus dat is een vergelijking van de kameel met een schip. He, dat lijkt op elkaar. Of, een tweede, zoals een schip op de golven deint en heen en weer gaat, zo is de gang van een kameel die heen en weer schommelt tijdens het lopen. Heb je wel eens een kameel zien lopen? Nou, ik heb er nooit op gezeten, maar volgens mij moet je je goed vasthouden, want dat ding dat loopt heen en dat schommelt heen en weer en dan die bulten enzovoort. Dus dat zijn twee elementen die de beeldspraak vormen, dat de kameel het schip is van de woestijn. En verder zijn er, ja, het gevaar is dat je nog meer dingen gaat zoeken dan wat de beeldspraak bedoelt. Je kan zeggen van een beeldspraak, en dan kom je al heel een beetje dichter in de buurt, dat het een beeldspraak is, niet van de kameel is het schip van de woestijn, maar je kan zeggen de kameel is als een schip in de woestijn. En dan weet je gelijk, hé, het is een vergelijking, dit is als dat. Hè? En dan wordt het duidelijk dat er een beeldspraak gaande is. Het schip is in dit geval de feitelijke waarheid waarmee de kameel wordt vergeleken. Beeldspraken dienen binnen hun juiste begrenzingen te blijven om de beeldspraak zuiver te houden. Wanneer wij aan de bulten van een kameel, u weet toch, een kameel heeft bulten. Als het goed is twee, en anders is het een dromedaris geloof ik, maar in ieder geval, een kameel heeft in theorie twee bulten. En dan kijk je, ja, nou wil ik nog iets wat op een schip lijkt. Hè? Dan ga je de beeldspraak uitbreiden en eigenlijk brengen buiten de bedoeling van wat er gezegd werd, dat het is als een schip, maar dan in de woestijn. Hè, dus we kunnen die bulten van de kameel nog proberen betekenis te geven en de vergelijking doortrekken, dat die twee bulten die lijken op twee schoorstenen van het schip. Nou, wat heb je nou aan die informatie? Het heeft niks meer te maken met het brengen van personen of goederen naar een bepaalde bestemming zoals een schip dat doet. Het heeft ook niks te maken met het schommelen van het schip van een kameel ook doet, waarmee je een vergelijking krijgt. Ja, oké, twee bulten, twee schoorstenen. Dan ga je buiten de bedoeling van de beeldspraak. Want dan kan je op een gegeven moment ook als een neus gaat en als een tenen, wat dan ook proberen wat te verzinnen, dat heeft geen zin. En dat is nou het gevaar, met name in Bijbelse beeldspraak, dat we er veel meer aan toekennen dan wat het beeld, de beeldspraak, wil zeggen. We moeten goed begrijpen dat in beelden van gelijkenis, hè, in beeldspraken, juist ongelijkheid van het totaalbeeld bestaat, maar slechts in bijzondere punten een gelijkenis ligt. Kameel en een schip zijn totaal ongelijk aan elkaar. En er is ooit eens iemand op de gedachte gekomen om het schip van de woestijn te noemen, vanwege twee kleine puntjes die er een beetje op lijken. En daarmee, ja, is het een aardige beeldspraak, maar gaan er absoluut niet verder mee, want dan wordt alles onduidelijk. Namelijk, het zijn twee dingen die ongelijk zijn aan elkaar. Een voorbeeld over de verkeerde toepassing van beeldspraak. Ik ga even terug. Ik ga nu gewoon even de inhoudsopgave. Dan weet u ongeveer waar we zitten. En dat blijft nu staan. Een voorbeeld over verkeerde toepassing van de beeldspraak. Het niet goed begrijpen van beeldspraak in de Bijbel heeft tot veel onduidelijkheden geleid. Beeldspraken in de Bijbel zijn bedoeld om geestelijke waarheden die soms moeilijk te begrijpen zijn, door middel van een beeld duidelijk te maken. Wanneer echter de beeldspraak niet juist wordt toegepast, komen we ver weg van de waarheid. Dat kan ook het geval zijn met de beeldspraken over Christus of over een lichaam in relatie tot Christus of de gemeente of over het lichaam van Christus of over het lichaam van de Heer. Allemaal uitspraken die je kan lezen in Gods woord. Nou, het onjuiste, een verkeerde toepassing is bijvoorbeeld het volgende. Bij de maaltijd van de Heer spreken we de woorden na die de apostel Paulus ons heeft overgegeven. Want ik nam van de Heer aan, wat ik jullie ook overgeef, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgegeven brood nam, het danken brak en sprak, dit is mijn lichaam. Gebroken voor jullie, doe dit tot mijn gedachtenis. Hier ligt de beeldspraak, hè? Het brood, het stukje brood, daarvan wordt gezegd, dit is mijn lichaam, gebroken voor jullie. Dus dat stukje brood wordt vergeleken met het gebroken zijn van de Heer. Doe dit tot mijn gedachtenis. Nou, en wat gebeurt er nou? Is dat stukje brood? Dat ga ik dan maar aan u vragen. Is dat nou letterlijk het lijfelijke, het lichaam van onze Heer Jezus zoals hij dat voor de kruisje ging, hè, op die bovenverdieping, met de discipelen had hij daar de maaltijd. En daar komt ook Paulus, dus eigenlijk haakt daarop aan. Zij hebben een heel andere openbaring, een heel andere onthulling, maar het is wel gebaseerd op die gebeurtenis. Nou, is dat stukje brood, is dat nou het werkelijke lichaam van Christus? Nee, hè? Daar zijn we dan het met elkaar wel over eens. Dus we gaan hier praten over een beeldspraak. Maar wanneer je dus de beeldspraak niet gebruikt, niet begrijpt en denkt dat dat stukje brood het werkelijke lichaam van Christus is, ja, dan kom je toch een beetje in een... Dan begrijp je het niet meer hoe het zit. Dan zit je te kauwen op een lichaamsdeel van de Heer. Nou, dat is dan uiteindelijk de conclusie die je moet trekken. Als dat stukje brood het echte lichaam van de Heer Jezus is. Nou, dat is het. En dan kom je dus, wanneer je een beeldspraak niet goed begrijpt, kom je in een probleem. En er zijn kerkgenootschappen, christelijke kerkgenootschappen, die dit beeld van de maaltijd des Heeren niet goed begrepen hebben. Dit, hè, het brood is mijn lichaam, dat is de beeldspraak. We kunnen het in gedachten uitbreiden van dit is als mijn lichaam, zodat je ziet dat het een vergelijking is. Hè? Door dit letterlijk te verklaren dat het brood ook werkelijk het lichaam van de Heer Jezus is, kreeg de priester uit een van de kerkgenootschappen een soort magische handeling te verrichten, waarbij het stukje brood in de mond van de kerkganger veranderde in het letterlijke lichaam van Christus. Met een Latijns woord is dat, geloof ik, of een Nederlands woord, dat weet ik niet zeker, transsubstantiatie. Dan werd er dus werkelijk geloofd dat mensen die dat stukje, wat is dat oude woord? Dat stukje brood, de hostie heet dat, geloof ik. Ja, de hostie, ik zie het hier staan. Dat als dat op de tong gelegd wordt, je mocht er ook absoluut niet op kauwen. Ook al zoiets vanwege het letterlijke. Maar als de hostie dan op de tong gelegd werd, dan moest je je tong naar binnen doen en dan smolt dat, omdat dat van wat opeetpapier zijn vroeger gemaakt was. Maar ze dachten, er werd werkelijk uitgelegd door de priester, dat we dan, als het ware, een letterlijk stukje van het lichaam van de Heer Jezus in ons spijsverteringskanaal kregen. Het is zelfs zo dat, dat noemen ze dan het allerheiligste, dat is dan als zo'n hostie, die krijgt dan een bepaalde zegen van de priester of zo, en die wordt dan op een altaartafel gezet, en er gaat vaak nog een glazen stolp overheen, en die wordt door kerkgangers aanbeden als werkelijk een stukje van het werkelijke lichaam van de Heer Jezus. Zover gaat het dan wanneer je een beeldspraak niet op de juiste manier verstaat. Goed, ik hoop dat u begrepen heeft uit dit voorbeeld dat dus ook werkelijk plaatsvindt in een kerkgenootschap hoe je scheef kan gaan. We gaan naar puntje 3, korte aanduidingen over het lichaam in de Efezebrief. Ik noem alleen maar wat dingetjes, want straks gaan we aan drie grote bijbelgedeelten beginnen waarin dat uitgebreid wordt verteld. De beeldspraak van het lichaam wordt op diverse manieren gebruikt in de Efezebrief. Het is om de liefde van Christus te illustreren, hè, waarin de Efeze 5, u weet het wel, want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar voedt en koestert het, zoals ook Christus, de uitgeroepen gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Nou, daar komt het woord lichaam tevoorschijn. Wij worden hier uitgebeeld als leden van zijn lichaam. Een andere beeldspraak is om de eenheid van twee groepen aan te duiden, daar gaan we straks uitgebreid op in trouwens, omdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen, vrede maken en beide in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen, de vijandschappen in doden. Nou, over die eenheid, daar gaan we straks inderdaad op in, hè. Eén lichaam en één geest, zoals ook jullie geroepen werden, in één verwachting van jullie roeping. Die twee groepen die zijn ook samengevoegd. Dat in de geest de natiën, en daar gaan we straks ook diep op in, gezamenlijk lotgenieten zijn en een gezamenlijk lichaam, daar komt het woord weer, lichaam, en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik dienaar werd. Efeze 3 vers 6 en 7. Tevens zijn er beeldspraken waar het lichaam afzonderlijk van het hoofd. Hè? Een lichaam, ja, u weet toch wat een lichaam is, hè? Dat heb u zelf. Nou, daar zit over het algemeen, als het een levend lichaam is, zit daar een hoofd op. Nou zijn er beeldspraken waarin er een lichaam genoemd wordt, zonder dat daar het hoofd ook bij bedoeld wordt. En dat heeft over het algemeen te maken met groei of met het hoofd zijn van onze Heer, van Christus. Nou, dat zijn de beeldspraken die in Efeze 4 vers 12 tot 16 en 5 vers 23 staan. En Efeze 4, het begint bij vers 11. En deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars, tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. En de tweede, en dan gaat het verder. Waar zijn we nu in de liefde, brengen wij al tot groei in hem die het hoofd is, Christus. Dus je ziet, dan wordt het hoofd apart genoemd van de leden van dat lichaam. Want hij is het hoofd is het, die de groei geeft aan het lichaam. Uit wie het is dat het hele lichaam, samen verbonden en verenigd door iedere opname van het verstrekte voedsel, in overeenstemming met de werkzaamheid in de mate van een ieders deel, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouw van zichzelf in liefde. Daar waar het gaat over groei, dan komt dat voort uit het hoofd. Hè? En wij zeggen dat ook gewoon in de kennis die we hebben van het woord, dat de uitgeroepen gemeente waarvan Christus het hoofd is. Ja? Dus hij leidt die uitgeroepen gemeente. Wij zijn geestelijk met elkaar verbonden. En hij die het hoofd is, geeft daar leiding aan. Hè? En groei. Nou, in hoofdstuk 5 vers 23. Omdat de man het hoofd is van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de uitgeroepen gemeente. En hij is de redder van het lichaam. Hier wordt ook Christus apart benoemd als het hoofd van de uitgeroepen gemeente. Goed, nu gaan we aan het hoofdpunt, zou ik willen zeggen. Drie belangrijke voorbeelden in de brieven van Paulus over het lichaam. Voorbeeld 1. Romeinen 12, vers 4 en 5. Nou, zullen we dat eens even opzoeken? Dan lezen we het vanaf vers 1. Daar gaat het ook over een beeldspraak, namelijk van onze lichamen die we kunnen stellen. Romeinen 12, vers 1, en dan lezen we tot en met vers 8. Dan hebben we het hele gedeelte, en als we daar straks wat dieper op ingaan, dan hebben we in ieder geval de context even in het oog. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Nou, hier is ook sprake van een beeldspraak, hè? We stellen ons lichaam, het werkelijke, het feitelijke, ons eigen lichaam, stellen we tot een offer. En dat is een beeld. Hè? Het is niet zo dat we ergens op een altaar gaan liggen en dat dan het vuur aangestoken wordt enzovoort. Dat is het beeld. Het gaat om ons werkelijke lichaam hier. Nou, ik noem dat even omdat het erin zit. Dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Hè? Dit is uw eredienst in overeenstemming met het woord, kan je misschien wel zeggen. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd, wordt omgevormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomen. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik in ieder onder u, koestert geen gedachte hoger dan uw voegen, maar gedachte tot bedachtzaamheid naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. En nu komt de beeldspraak van het lichaam. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheid hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. We hebben nu gaven, onderscheiden uit de genade die ons gegeven is, profetie naar gelang van ons geloof, wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie mededeelt in eenvoud, wie leiding geeft in eigen, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. We gaan hier nu wat dieper op in. We zouden zorgvuldig opmerken wat de beeldspraak hier nu werkelijk illustreert. Wat denkt u nou zelf dat deze beeldspraak over de leden van het lichaam, wat dat zou kunnen illustreren? Niet gaan zitten lezen natuurlijk, want dan heb ik straks niks meer te vertellen. Maar wat zou dat nou betekenen? Deze beeldspraak over hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Wat wil deze beeldspraak gaan zeggen? Heeft het te maken met onze relatie met Christus? Heeft het te maken met onze relatie met elkaar? Nou, dat laatste is eigenlijk het punt waar het in deze beeldspraak om gaat. Onze onderlinge relatie. Goed, we gaan even het sensor lezen. We zouden zorgvuldig opmerken wat de beeldspraak hier nu werkelijk illustreert. Hier is niet de relatie van Christus met de heilige het belangrijkste punt in de beeldspraak. Dat wil niet zeggen dat die relatie er niet is, maar in deze beeldspraak is het niet de bedoeling om dat aan te geven. Maar de relatie van de gelovigen met elkaar. Er waren allerlei verschillende personen met uiteenlopende functies of dienstwerk of wat dan ook onder hen, maar toch zijn allen in Christus. Vandaar ook, net als de leden van een mensenlichaam, hè, je mag je eigen lichaam hier als voorbeeld nemen in deze beeldspraak. De leden van een mensenlichaam, nou, we hebben veel leden, armen, benen, en, maar ook oren, en, tenen, en, noem het maar op, voeten. De leden van een mensenlichaam, vandaar ook dat net als leden van een mensenlichaam dat die samenwerken en van elkaar afhankelijk zijn en een compleet geheel vormen, omdat allen dezelfde geest hebben. Dus daar is de vergelijking. Een menselijk lichaam, daar zit alles aan elkaar en als het goed functioneert, is alles van elkaar afhankelijk. Nou, zo is het ook in het beeld van dat lichaam. Om heel zuiver en zorgvuldig te zijn, verwijzen we hier niet naar het lichaam van Christus, maar gewoon als voorbeeld is er een mensenlichaam genomen. Het letterlijke, de feitelijke waarheid waar het voorbeeld van afgeleid is, is ons lichaam. Ons gewoon letterlijke lichaam waarmee we voetballen en waarmee we naar televisie kijken en ook waarmee we ook bijbelstudie doen, zal ik maar zeggen. Dat is het lichaam dat hier als voorbeeld genomen is. En het is dus niet noodzakelijkerwijs het lichaam dat Hij, onze Heer, heeft in heerlijkheid. De nadruk ligt hier op de individuele leden, zoals dat ook passend is in de Romeinenbrief. Nou ja, waarom is dat nou passend in de Romeinenbrief? Ik heb er een tekstje bij gehaald. Ik spreek jullie dan aan, broeders, door het medelijden van God om jullie lichamen te stellen tot een offer, levend, heilig, welgevallig voor God. Jullie logische eredienst, dat heb ik net gelezen. Dat heeft te maken met ons persoonlijk. Dus hier worden wij, iedere gelovige wordt hier door Paulus aangesproken of gestimuleerd, of hoe je dat noemen wil, om zijn lichaam te stellen tot een heilig, God levend en God welgevallig offer. Dat is een tekst waaruit je kan zien dat de nadruk hier ligt op individuele leden, zoals dat ook in de Romeinen weer vaker gebeurt. Er wordt hier individueel over hen gesproken als over leden van elkaar. Wij, individueel, worden erop gewezen door deze beeldspraak dat wij leden zijn van elkaar, dat we bij elkaar horen. Ook al zijn zij in Christus, het punt is hier niet de relatie tot Christus, want het beeld illustreert dit niet. Net zo min als de twee bulten van de kameel de schoorstenen van een schip niet illustreren, want dat valt buiten de beeldspraak. Zo is deze waarheid die op andere plaatsen te vinden is, niet de bedoeling van deze beeldspraak. Is dit duidelijk? Want we gaan ons even beperken tot wat hier staat. En niet wat in alle brieven van Paulus staat. Het gaat over dit beeld van een lichaam waarin de leden onderling van elkaar afhankelijk zijn en zo. De nadruk wordt namelijk gelegd op de verscheidenheid in functies in veel leden die één lichaam vormen. Om dit beeld letterlijk te interpreteren kunnen we zeggen, en nu ga ik het even uitleggen, hè, wat nou dit beeld in de Romeinenbrief te betekenen heeft van het uitbeelden van een lichaam met veel leden als zijnde de gelovigen die onderling van elkaar misschien wel afhankelijk zijn en in ieder geval elkaar aanvullen. Om dit beeld dus letterlijk te interpreteren kunnen we zeggen dat de gelovigen in Christus één enkel organisme vormen, alhoewel hen verschillende gaven geschonken zijn. deze genadegaven zijn aanvullend, zodanig dat het geheel één compleet organisme vormt. En zo zijn wij als broeders en zusters in de Heer, als het ware vormen wij door datgene wat God geeft in de mate van geloof en in de genadegave die ons ieder geschonken is, vormen wij dat levende organisme waarin leven op basis van onze verbondenheid in de Heer ook werkelijk tot uitdrukking komt. Waarin we voor elkaar bidden. Waarin we elkaar ondersteunen in daadwerkelijk hulp en dat soort dingen. We vullen elkaar aan zodat het een levend organisme is dat één geheel vormt. En niet allemaal losse stukjes die onafhankelijk van het geheel werken. Want wat krijg je dan? Wat met een letterlijk lichaam kan gebeuren. Uit een lichaam kan je een been amputeren en een arm amputeren. Je kan alleen geen hoofd amputeren gelukkig. Want dan is het lichaam dood. Maar je kan dingen ervan afsnijden. Het lichaam blijft dan wel bestaan, maar het wordt heel beperkt in zijn mogelijkheden. Dus wanneer wij in geen geheel vormen als gelovigen, dan maar allemaal uiteenvallen in stukjes, dan functioneert dat organisme lang niet zo goed dan wanneer het compleet is en al die leden met hun goddelijke gaven door God aan elkaar gegeven ook met elkaar samenwerken om zo een levend organisme te zijn. Ik hoop dat dit duidelijk is. Dit is één van de drie voorbeelden. Voorbeeld 2. Nou, dat is een hele lange hoor. Dat is 1 Korinthe 12, vers 12 tot 31. Ik heb het genomen van onze website, Concordant Vertalen, met de vertaling van Wim Jansen, want helaas hebben wij de Korinthebrief nog niet zelf Concordant vertaald. Nou, we gaan het gewoon lezen. Zo, hè? Het is gewoon het hele stuk, dus we zijn er wat dat betreft snel doorheen. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, maar al de leden van het lichaam die velen zijn, zijn één lichaam, zo ook de Christus. Nou, daar mag je eens een streepje onder zetten, zo ook de Christus. Dat heeft ook een bijzondere betekenis hier. Want ook in één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. En allen zijn begoten met één geest. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele. Indien de voet zou zeggen, omdat ik niet de hand ben, ben ik niet uit het lichaam, is deze dan niet uit het lichaam? En indien het oor zou zeggen, omdat ik niet het oog ben, ben ik niet uit het lichaam, is deze dan niet uit het lichaam? Indien het hele lichaam oog zou zijn, waar bleef het gehoor? Indien het hele lichaam, indien het geheel gehoor zou zijn, waar de reuk? Maar nu plaatste God de leden en ieder van hen in het lichaam zoals hij wil. Maar indien allen één lid waren, waar bleef het lichaam? Maar nu zijn er inderdaad veel leden, doch één lichaam. En het oog is niet in staat te zeggen tegen de hand, ik heb jou niet nodig. Of het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Maar veel meer, de zwakke schijnende leden van het lichaam zijn noodzakelijk. En die welke wij voor een meer oneerbaar deel van het lichaam houden, deze bekleden we met overvloedige eer. En onze onfatsoenlijke delen hebben grotere achting. Maar onze respectabele delen hebben dat niet nodig. Maar God stelt het lichaam zo samen dat het misdeelde aan het misdeelde meer eergevend, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar dat de leden op gelijke wijze voor elkaar zouden zorgen. En als één lid lijdt, lijdt alle leden mee. Als één lid verheerlijk wordt, dan verheugen alle leden mee. Jullie nu zijn het lichaam van Christus en de leden zijn daarom delen. En die God inderdaad plaatste in de Ecclesia. Eerst apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren. Daarna krachten, daarna genadegaven van genezing, helpers, bestuurders, soorten talen. Niet allen zijn apostelen, niet allen zijn profeten, niet allen zijn leraren. Niet allen hebben krachten, niet allen hebben gaven van genezing, niet allen spreken in tongen of talen, niet allen vertalen. Wees dan vurig naar de genadegaven, de hoogste. En ik toon jullie een weg, nog een weg, passend bij overstijging, het pad van overstijging. Nou, dit was een lang stuk, om toch het geheel te weten wat er staat, want nu grijpen we er een beetje op terug. Om de geestelijke gaven van de heiligen uit te leggen in dit gedeelte, wordt hier een beeld gebruikt die bijna identiek is met het vorige beeld uit Romeinen 12, vers 4 en 5. Daar wordt het geïllustreerd door welk lichaam dan ook, hè, dat van Piet, Klaas of Jan, maar ja, maar het menselijk lichaam. Hier wordt de beeldspraak uitgebreid en verrijkt. Omdat alle gelovigen door Gods geest gezalfd zijn. Heb je dat meegekregen? Dat dat voorgelezen is? Ja, want ook in één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrije. En allen zijn begoten met één geest. Omdat alle gelovigen door Gods geest gezalfd zijn, wordt de gemeente vergeleken met het lichaam van de gezalfde. Zo ook de Christus stond er in vers 12. Ja, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, maar al de leden van het lichaam de velen zijn, zijn één lichaam, zo ook de Christus. En het woord Christus betekent gezalfde, hè? Net zozeer als het Hebreeuwse woord Messias, in het Nederlands vertaald, ook gezalfde betekent. Omdat allen gelovigen door Gods geest gezalfd zijn, wordt de gemeente vergeleken met het lichaam van de gezalfde. Het wordt de Christus genoemd, of de gezalfde. In het beeld in de brief aan de Romeinen, dat lichaam dat waarover we net gelezen hebben, ligt de nadruk op de verscheidenheid van de leden. Allemaal verscheiden, maar samenwerkend wordt het tot één levend organisme, dat was de Romeinenbrief. In deze brief, die aan de Corinthiërs, ligt de nadruk op hun eenheid. Romeinen dus verscheidenheid. Hier gaat het om eenheid. Deze eenheid wordt tevoorschijn gebracht door doop van de geest. De betekenis is duidelijk. Allen die in het gebied van Gods geest komen, zijn in één lichaam verenigd. De bedoeling van deze beeldspraak is het om de relatie van de gelovigen tot elkaar te illustreren. Dit in het bijzonder met betrekking op de geestelijke gaven die toentertijd verkregen waren. In vers 7 staat dat de uitingen van de geest ter bevordering zijn. Ja, dat hebben we niet gelezen, maar in 1 Korinthe 12, vers 7. Ik wil het wel even met u lezen, dat u dat ziet. Alhoewel de Nederlandse vertaling daar een beetje onduidelijk in is, wil ik gezegd. 1 Korinthe 12, vers 7. Nou, dan lees ik maar even vanaf vers 4. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Nou, dat woordje welzijn, dat is tot bevordering, tot verder komen van allen. He, daar zit het woord bevordering in en we geven het ook op een andere plaats weer met nuttig. Hier met welzijn, maar tot bevordering van allen. Dus, daar wijst de tekst hier op bladzij 4 van het stensel op. In vers 7 staat dat de uitingen van de geest ter bevordering zijn, hè, voor verdere voortgang dienen, bedoeld waren. Wanneer het overstijgende pad tot volwassenheid zou leiden, dat stond aan tent, hè? Van de tekst uit de Bijbel. En ik kan jullie nog een weg passen bij overstijging. Weet u wat weet u waar het over gaat? In 1 Korinthe 13 dat volgt. De liefde, hè? Nou, misschien is dat wel het pad van overstijging. Ja? Wanneer het overstijgende pad tot volwassenheid zou leiden, verdwijnt de beeldspraak niet. In deze beeldspraak over de eenheid van de leden gaat het niet over groei, of over het hoofd zijn van Christus, of onderschikking van de gelovigen. Daar wordt het beeld van het lichaam gebruikt om dit soort beelden uit te leggen. Nee, hier zijn de gelovigen het volledige lichaam van Christus, inclusief hoofd. Ik heb u net verteld dat er dus beeldspraken zijn waarin het hoofd apart is. Hè? Wanneer het gaat over groei, wanneer het gaat over, wat zei ik nou net? Nou, over groei, laat daar maar even op aan. Hier zijn de gelovigen het volledige lichaam van Christus, inclusief het hoofd. Het oor, het oog, de geur, zijn allen genoemd. Hè? Ja. In een werkwoord mensenhoofd, daar zitten bijna alle zintuigen. Daar zit geur, daar zit gehoor, daar zit gezicht, daar zit tast met je lippen, hè, dat is heel gevoelig vaak. Dat merk je wel als je voor het eerst je vriendinnetje zoemt, dan slaat je hele lichaam ervan op hol. Nou, in dat hoofd zit alles. Dus het hoofd is ook het belangrijkste, zou je zeggen, in een menselijk lichaam. En misschien in dit beeld ook wel. Want staat, indien het oog tegen de hand zou zeggen, nou dat zit niet aan het hoofd, hè, die hand. Is de hand dan niet deel van het lichaam, of enzovoort. Dus daar worden die verschillen worden aangegeven tussen hoofd, wat hoger is geplaatst, en wat minder. Handen, voeten, noem het maar op. Hier zijn de gelovigen het volledige lichaam van Christus, inclusief het hoofd, het oor, het oog. De geur. Zoals eerder gezegd wordt de beeldspraak van het lichaam. Ik weet niet of ik het eerder gezegd heb. Het wordt wel vaker gebruikt, maar hier staat dat het 7 keer wordt gebruikt, maar in ieder voorbeeld met een verschillend punt. Het menselijk lichaam is niet alleen een samengesteld geheel, zoals hier naar voren wordt gebracht, maar er kan ook worden gekeken naar het feit dat voedsel nodig is, of koestering. Of dat de wil van het verstand wordt uitgevoerd enzovoort. In dit soort betrekkingen wordt de gemeente ook een lichaam genoemd. Hier, hè, de relatie van Christus met dit lichaam in 1 Korinthe 12 is niet die van hoofd, want hij is alles. Net zoals zijn werkelijke lichaam in heerlijkheid bestaat uit voeten en handen en hoofd, heb je er wel eens over nagedacht dat de Heer in verheerlijke staat mens is? De mens Christus Jezus. De verheerlijke Heer is mens. Wij zijn geschapen, hè, daarvan zei het al, in zijn beeld. Hè, Adam was geschapen in zijn beeld. Maar straks zullen wij ook in heerlijkheid gelijkvormig aan hem gemaakt worden. Omgevormd worden tot van het lichaam van vernedering dat er nu is, tot het heerlijkheidslichaam. En toch zitten daar, hè, wat hier ook staat, handen en hoofd aan en voeten. Zo is het. Zo is ook het beeld van zijn Werkelijk lichaam in heerlijkheid bestaat uit voeten en handen en hoofd, zo is ook het beeld van zijn lichaam een volledig organisme. En zijn geest geeft leven aan een ieder lid. Of het die voeten zijn, het laagste, of dat het hoofd is, het hogere. Het beeld toont een volgroeid lichaam, zo ook zijn werkelijke lichaam volgroeid is. Hier wordt dus niet het beeld van groei geïllustreerd. De werkelijke, letterlijke waarheid wordt hier zo levendig voorgesteld met deze beeldspraak, dat het vrij duidelijk kan zijn voor een ieder. Het is de geest die zij ontvangen die alle verenigt die in Christus zijn. En wat hen de kracht geeft om tot samenwerking en wederzijdse betrokkenheid te komen. Hoe meer de geest ons vult, hoe meer dit ook zichtbaar wordt. Het gebeurt maar zelden dat een beeldspraak zo uitgebreid en gedetailleerd is als in dit geval. Er zijn zoveel aanhakingspunten, er zijn veel leden in één organisme. En wederzijdse afhankelijkheid, behulpzaamheid en betrokkenheid of sympathie. In dit beeld wordt dus eigenlijk die eenheid van de leden wordt zo sterk benadrukt. In tegenstelling tot die verscheidenheid in de Romeinenbrief van de onderlinge leden, wordt hier juist die eenheid benadrukt. De geestelijke eenheid in Christus in het beheer van Paulus hoeft niet opnieuw te worden uitgelegd in de brief aan de Efeziërs. Inmiddels worden de gelovigen, de uitgeroepen gemeente genoemd, die zijn lichaam is. Omdat feitelijk dezelfde gelovigen en dezelfde eenheid wordt getoond door hetzelfde beeld, is het niet juist om er verschillende lichamen van te maken wanneer we spreken over het lichaam in het huidige beheer van het geheimnis. Nou, dat gebeurt dus wel. In kringen worden al die verschillende beeldspraken over lichaam, dat worden bij wijze van spreken allemaal verschillende lichamen genoemd. Nee, het gaat over dezelfde gelovigen. Het gaat over diezelfde eenheid. Het gaat over diezelfde Heer. Alleen worden de gelovigen in dat lichaam even op een andere manier en met een ander beeld vergeleken. Eén keer in verscheidenheid, één keer in eenheid. En nu, bij het derde voorbeeld, komt er een geheimenis tot ontwikkeling wat voor die tijd niet bekend was. Namelijk het Efeze geheimenis, noemen we dat wel. Het gezamenlijk lichaam. Zoals het nu het gezamenlijk lichaam uit Efeze 3, en zoals het nu onthuld werd aan zijn heilige apostelen en profeten, dat in de geest de natiën gezamenlijk lotgenieters zijn en een gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik dienaar werd. In overeenstemming met het geschenk van de genade Gods die mij gegeven is, in overeenstemming met de werkzaamheid van zijn kracht. Let u er goed op, hier gaat het over drie keer gezamenlijk. Gezamenlijk lotgenieters, gezamenlijk lichaam, gezamenlijk deelhebbers. Dat zijn de drie aspecten van het Efeze geheimnis. We zouden het ene lichaam uit de brief aan de Korintiërs in onze gedachten niet moeten vermengen met het gezamenlijk lichaam uit de brieven van aan de Efeziërs. Het zijn geen identieke voorbeelden, alhoewel ze elkaar hier en daar kunnen overlappen. Kijk, ondanks het feit dat het over dezelfde gelovigen gaat en over dezelfde Heer, gaat het niet over hetzelfde beeld hier. Er wordt nu een hele nieuwe dimensie aan het beeld van het lichaam, namelijk het gezamenlijk lichaam, toegevoegd. Wat weer op iets anders wijst dan in de Romeinenbrief en in de brief aan de Korintiërs. Het beeld in de brief aan de Korintiërs komt voort uit doop van de geest en verenigt niet alleen Joden en Grieken, maar ook slaven en vrije, we hebben dat er net gelezen, en degene die op de schaal van fatsoen en eer variëren. Eervol en minder eervol, fatsoenlijk of minder fatsoenlijk. Hè? Dat was allemaal te lezen. Het betreft daar wederzijdse zorg die wij voor elkaar zouden beoefenen in de zwakheid van onze vernedering en schaamte en ontoereikendheid in deze huidige staat. Vandaar dat er ook gesproken wordt over eervol en of eerbaar en minder eerbaar. We hebben te maken met onze beperkingen, omdat we in een lichaam van vernedering hebben. Waarin het vlees eigenlijk, nou het vlees zelf, maar de gezindheid van het vlees, laat ik het zo zeggen, is vijandschap met God. De gezindheid van het vlees. Vijandschap met God. Hoe dicht zit dat dan niet op onze huid, zal ik maar zeggen. Hoe dicht zit dat niet? Hoe sterk grijpt dat, kan dat niet ingrijpen op ons innerlijk? Maar aan de andere kant, we zijn een nieuwe schepping in de innerlijke mens. Hoe sterk kan die werkzaamheid van die nieuwe schepping door Gods geest ook niet die zonde op een gegeven moment stoppen? De slavernij van de zonde stoppen. Daarvoor sprak het er net uit, hè? Over in Romeinen 6 staat dat. We mogen ermee rekenen dood te zijn voor zonde en leven voor God. Hè? Maar dat zijn de twee aspecten van ons huidige vernederde lichaam. Het gezamenlijk lichaam, dat is het derde voorbeeld, is echter het resultaat van levendmaking en opwekking en het zetten van de gelovigen uit de natie samen met een verkiezing vanuit Israël te midden van de hemelingen. Beiden dood zijnde voor hun krenkingen. Hè? Krenkingen hebben te maken met het niet waarderen van Gods liefde. Hè? Een krenking is iets wat zo ingrijpend kan zijn. Een krenking, hè? Dat werd net ook gezegd, woorden kunnen zo'n impact hebben. Zo'n enorm stuk schade toebrengen. En dat gaat vaak gepaard met krenkingen. Ik ken huwelijken die kapot gelopen zijn op een gesprekje van 5 minuten. Omdat er zodanig gekrenkt werd en dat gaf zo'n gigantische beschadiging dat het niet meer te redden was. Hoewel ze het jaren met elkaar geprobeerd hebben, uiteindelijk was die krenking maar iets dood bij de ander. Maar wij zijn dood voor de krenkingen. Deze werking is letterlijk, werkelijk waar voor Christus lichaam. Hij is opgewekt, hij is levend gemaakt, hij is gezeten te midden van de hemelingen, ter rechter Gods, boven alle krachten en machten. Hij is de hoogste van hen die van de hemel zijn. Dit is nu feitelijk ook waar. Hij is daar. Gezeten ter rechter van God. In dit beeld bestaat het geheel niet uit veel leden, zoals in de Romeinenbrief en in de Korinthebrief. Er waren veel leden met allerlei verschillen en ook eenheid. Hier gaat het niet over heel veel leden. Maar het gaat hier alleen over twee groepen met wie gezamenlijk gehandeld worden. Het betreft hier de tentoonstelling van Gods genade in de toekomende eeuwen. Het woord gezamenlijk geeft een onderscheid aan tussen dit aspect en dat van een lichaam met veel leden. Alhoewel beide natuurlijk een eenheid beschrijven en één lichaam genoemd worden. Het gaat hier over twee groepen en niet veel individuele leden. Het gezamenlijk lichaam echter doet de voorrechten weg en de superioriteit van één groep. Wie zou die groep geweest zijn? Die speciale voorrechten hadden? Israël, hè? Dat was, nou, de Paulus schrijft ook in de brief aan de Efeziërs aan Israëlieten die zijn evangelie hadden ontvangen en geloofd. En pas in vers 13 komen wij aan de orde. Ook jullie staat er dan. Ik dacht dat het vers 13 was, kan ook vers 11 zijn of zo. Ook jullie, dan komen wij erbij. Als, als de natiën die tot geloof gekomen waren, die door God geroepen waren. Dus dit gezamenlijk lichaam doet de voorrechten weg en de superioriteit van één groep gelovigen. En geeft hen dezelfde plaats te midden van de hemelingen als gelovigen onder de natie. Dus wij hebben in dat gezamenlijk lichaam geen ondergeschikte plaats meer. Wat staat in Romeinen 16? Toen er nog wel een verschil was. Zullen we het dus even vlug lezen? Ik wil het namelijk even aangeven om het verschil aan te duiden tussen toen en nu. Romeinen 16. Of is het 15? Ja, maar ik zeg het even nu ineens uit mijn hoofd. Hè? Oh ja, 15. En dan gaat het mij om vanaf vers 27. Hè, dat hij die gaven uit Achaïa enzovoort meenam naar Jeruzalem. Hè? En dan staat er in Romeinen 15, vers 27. Zij hebben het immers goed gevonden, maar zijn het ook jegens hen verplicht. Want indien de heidenen aan hun geestelijke zaken of goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen en te dienen. Zie je dat daar de heidenen nog afhankelijk waren van de zegeningen die God via Israël zou geven? De Joden hadden daar nog die voorrechtspositie, dat superioriteit, want was het toch niet zo dat volk ingezet werd om tot zegen te zijn voor alle volken? En in de Efezebrief is dat allemaal veranderd. Dan is die superioriteit weg. Ik sla zo hard op het beeld, geloof ik, eruit slaan. Dan is die superioriteit weg. En wordt het een gezamenlijk lichaam waarin geen onderscheid meer is in rang of stand of wat dan ook. Het gaat over twee groepen, namelijk de groep die God uit Israël geroepen heeft en de groep die God uit de natie geroepen heeft. En die zijn nu gezamenlijk lichaam zonder enig onderscheid. Dit wordt ook duidelijk aangegeven, zegt Stenzel, door de verschillende opzommingen van gaven. Want in de Efezebrief zijn er nog steeds gaven. Maar niet dezelfde gaven meer als in de Korinthebrief en in de Romeinenbrief. Apostelen en profeten. Nou, laten we maar even lezen uit Efeze 2 vers 19. Dus dan zijn jullie niet langer gasten en tijdelijk verblijvende, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan de uiterste hoeksteen Christus Jezus is. Apostelen, profeten. In de vroegere ontwikkeling van de gemeente waren die nog aanwezig. Petrus was er een, Paulus was er een en zo. Hè? 13 apostelen. 12 van de besnijdenis en 1 die het evangelie van de voorhuid als bediening had. Maar nu is dat, die apostelen en profeten zijn in het fundament geplaatst. Paulus was ook profeet. Hè? En apostel. Welke andere gaven zijn er nog steeds nu in de Efezebrief, die een volkomenheidsbrief is? Er zijn leraars, evangelisten en herders. En die zijn nog steeds onder ons aanwezig. Nou, die kom je ook tegen bij de Corinthiërs, hè? Bij de gaven van de Corinthiërs. Behalve evangelisten, had ik nou gezegd. Dat staat in Efeze 4 vers 11. Deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Het geheim is hier, in de Efezebrief, het gezamenlijk lichaam onder andere, bestaat eruit dat de natiën gezamenlijk met sommigen naar Israël zijn samengevoegd. Efeze 1 vers 13. In hem ook zijn jullie. Nou, daar komen we tevoorschijn hoor. Eerst wordt tegen Israël gesproken, gelovigen uit Israël. Maar nu worden wij erbij betrokken. In hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding. In hem ook zijn jullie die geloven, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg van onze lotgenieting is tot vrijkoping van het voor ons toegeëigende, tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Met betrekking tot Christus wordt het gezamenlijk lichaam uitgelegd in Efeze 2, vers 1 tot 4. God echter, die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft, wij, die dood zijn voor de krenking en de begeerte, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie gered. En wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus. Dit is dus één aspect van het geheimnis, namelijk onze relatie met Christus als gezamenlijk lichaam. Onze relatie met God wordt begrepen als gezamenlijk lotgenieters. En onze relatie met elkaar wordt beschreven als gezamenlijk deelhebben van de belofte. Maar omdat we vandaag over één lichaamsvereniging hebben, heb ik het alleen op dat aspect nu toegespit. Onze relatie met Christus is de relatie van gezamenlijk lichaam. Wij zijn de uitgeroepen gemeente waarvan Christus het hoofd is. In de toekomende eonen zal ons lichaam letterlijk gezamenlijk opgewekt worden. De gelovigen uit de natie vormen een gezamenlijk lichaam met Paulinische Joden, omdat zij worden levend gemaakt, opgewekt en gezamenlijk gezet te midden van de hemelen. De natiën nemen deel met de uitgekozen Israëlieten in geest, omdat zij niet langer van Gods toegang verwijderd zijn die er was vanwege hun lichamelijke relatie. Nou, dat kunt u lezen in Efeze 2 vanaf vers 11. Dat de heidenen geen toegang hadden tot de God van Israël. En dan staat er wat verderop dat in zijn vlees is die scheidsmuur weggebroken. En nu is er dat gezamenlijk lichaam. Laten we het beeld van het gezamenlijk lichaam dan ook beperken tot onze vereniging met hen uit de besnijdenis, maar die nu het evangelie van Paulus volgen. En laten we ons verheugen in de overstijgende genade die ons werd onthuld. Tot zover. Het was een hoog tempo, spijt me. Er zullen best wat vragen blijven. Nou, ga u gerust naar water toe. Goed. Het is nu even pauze en daarna komt Andries. En leest u het gerust nog even door, hè, thuis of zo.